Gemeente, ik heb vooraf een enkele mededeling en die betreft de collecte. Vandaag is de collecte voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte ook voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 56e psalm het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Wij luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Gods woord uit de tweede brief van Petrus. Daarvan hoofdstuk 1. En we lezen vanaf vers 12. 2 Petrus 1 vanaf vers 12. We zingen na de schriftlezing Psalm 119 vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daar op acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Als wij vanmorgen verder lezen in het 21ste hoofdstuk van het Johannesevangelie, dan zijn wij vanmorgen toegekomen aan vers 18. De tekst voor de prediking is vers 18 en ook het eerste deel van vers 19. Daar zegt de Heer Jezus tegen Petrus, die hij intussen in het ambt hersteld heeft: voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, goddet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Zover. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen. Zuster van Leeuwen is vrijdag jongstleden uit het Dijkzicht ziekenhuis thuisgekomen. En ook zuster Bom is met haar baby jongstleden maandag uit het ziekenhuis thuisgekomen. Laten wij samen bidden. We willen uw naam ootmoedig aanroepen in ons gebed, Heere, op deze zondagmorgen. Om u allereerst ook te erkennen en te danken voor wat ge ons hebt gegeven. Weer is een week voorbij en dat was een week waarin gij weer met uw zorgen, met uw zegeningen tot ons kwam. En gij hebt ons inderdaad verzorgd en voorzien van alles wat nodig was. En u komt vandaag ook weer tot ons met het heilig evangelie. We mogen daarnaar komen luisteren. En gij wilt het ons laten verkondigen. Gij hebt die boodschap voor ons, Heere. En gij wilt dat wij ook vandaag weer op de hoogte gesteld zouden worden van dat heil dat in de Heere Jezus Christus is. Van die weg der zaligheid, van die zaligmaker. Heere, belangrijke nieuws is er niet. Geef dat we het zo ook mogen beschouwen. We zijn altijd erop gespitst om belangrijke nieuwsberichten te luisteren, zeker als het over hele belangrijke en ingrijpende dingen gaat. In de afgelopen week hebben we ook in ons eigen land weer dingen meegemaakt waarbij inderdaad ook de nieuwsvoorziening van belang bleek te zijn en mensen nieuwsgierig waren naar de ontwikkelingen die er waren in Den Haag. Wij mogen vandaag toch wel bijzonder belangstellend zijn en eigenlijk met veel meer belangstelling luisteren naar het goede nieuws dat u laat verkondigen. Het heil in Christus. Heren, maar wij zijn uit de aarde aards. En dat bewijzen we ook elke keer weer. En de dingen van deze aarde hebben vaak veel meer onze aandacht dan de dingen van uw koninkrijk en van uw dienst. En van de eeuwigheid en van de zaligheid of ook de dingen van de rampzaligheid. En daarom, we moeten er altijd weer door uzelf, door uw Heilige Geest bij getrokken worden. En onze ogen moeten er ook voor open gaan en onze harten moeten er ook ontvankelijk voor worden, Heere, voor dat nieuws dat gij laat prediken. En wij bidden van u, Heere, dat u in ieder geval ook vandaag op deze uw dag en bijzonder ook tijdens de verkondiging van uw woord zo in onze harten wilt werken voor de eerste keer of bij vernieuwing dat wij begeerig zijn om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Stem onze harten dan ook af op de boodschap en geef dat de prediking ook een eerlijke en een getrouwe vertolking van de boodschap van u mag wezen. En laat uw Heilige Geest er dan zo ook gebruik van maken om het binnen te dragen in ons hart en in ons leven. Het zal vanmorgen onder andere ook gaan over de beproevingen die er kunnen zijn in een mensenleven. De dingen die we niet begeren, de dingen die we niet gezocht hebben, de dingen die we misschien wel hebben willen afbidden, maar die er toch kwamen omdat u dat zo beschikt en bestuurt. Heer, dat kan op natuurlijk gebied, dat kan op geestelijk gebied zijn. Wij willen u ootmoedig bidden, geef dat wij onderwijs mogen ontvangen als het over deze zaken gaat. En dat het onze hartelijke begeerte mag zijn om u in al de wegen die gij met ons gaat ook gewillig te volgen. Op u ziende en op u vertrouwend. Heere, laat uw geest ons dan door dat woord van u waarlijk onderwijzen. Opdat we het niet alleen met ons verstand weten en het met ons verstand ook kunnen naspreken, maar opdat we het in het hart ook beleven, geloven en kennen mogen. Heere, zie zo in gunst op ons neer. U weet dat we geen verdiensten hebben. Toen we naar de kerk kwamen, kwamen we als zondaren naar de kerk. En we hebben eigenlijk niks anders dan zonde en ongerechtigheid. Dat brengen we mee. Zo ziet u ons ook, heren. En het is een wonder van genade als u ook wat anders ziet. Als u ook de vrezen des Heren in ons hart en in ons leven ziet. Dat hebt u er dan zelf ingelegd. Zonden zijn van ons. Zonden zijn onze verantwoordelijkheid. Zonden, dat is onze prestatie. Maar vrezen Gods, waarachtig geloof, liefde tot u en tot uw dienst. Dat zijn genadegiften door uw Heilige Geest gewerkt. Mogen ze er zijn, Heren. En mogen er meer van die vruchten komen. En wilt gij ook die vruchten zelf werken. Maar daarmee hebben we nog geen verdiensten, Heren. Wilt u ons dat ook doen zien. Opdat er voor ons niets anders over zal blijven. Maar opdat we dan ook die enige weg zullen gaan. Dat volkomen offer van de Heere Jezus. En daar dan op pleiten. En daar dan achter schuilen. En daar gerechtigheid in vinden. Heren, en wil ons dan om zijnend wil, om de wille van die zaligmaker, genadig horen en verhoren. Wij willen uw naam danken dat zuster van Leeuwen na een paar weken in het ziekenhuis geweest te zijn, weer thuis mag wezen, heren. U hebt er nog willen gedenken en u hebt het zoverre nog weer wel willen maken. Laat ook de behandeling die ze onderging nu blijken resultaat te hebben. En wilt u verder ook in al de dingen die er zijn en wellicht blijven ook uw goddelijke gunst gebieden. En wilt u in ontferming ook aan haar ziel gedenken. Wij danken u ook dat Petra Bom met haar baby thuis mocht komen. U hebt ook het leven van dit kind, dat pasgeboren kind, willen omringen met uw trouwe zorgen, zodat hij ontslagen kon worden uit het ziekenhuis. Heren, geef ze verder ook als gezin uw goddelijke gunst te ondervinden. En mogen ook alle dingen daarmede werken ten goede. Denk aan alle die op welke wijze er ook in hun weg beproevingen en tegenspoeden meemaken. Wees die met alle die niet naar de kerk kunnen. Zij door ziekte, zij door ouderdom, zij door andere omstandigheden die hen wettig doen verzuimen. Heren, wilt u uw gunst aan hen allen geven, ook als de weg soms moeilijk is. Denk ook aan hen die geen enkel wettige reden kunnen opgeven voor hun verzuim. Die simpel niet komen en die zich met andere dingen bezighouden. Heren, wij bidden van u dat u ze wilt tonen dat daar geen zegen op kan rusten. En dat een weg die niet naar uw woord is, natuurlijk ook een weg is die ten verderve voert. Breng ze tot inkeer, breng ze tot terugkeer, heren. En wilt u uw genade verheerlijken, ook in hun leven. Wordt ze te sterk en laten ze het verzet dat in het mensenhart tegen u en tegen uw wil leeft. Laten ze dat mogen opgeven. Uiteindelijk moet elk mens een keer zover komen dat hij de wapens van tegenstand inlevert. En die zijn er, dat verzet tegen u, dat zich niet willen onderwerpen aan u. En soms openbaart zich dat in een wandel die heel duidelijk contra uw woord is. Maar we kunnen het ook zo gecamoufleerd doen, heren. Dat we uiterlijk wel heel keurig netjes in het paadje wandelen. En dat er wat dat betreft ook niets op ons aan te merken is. Maar van binnen bukken we niet. En buigen we niet. En geven we ons niet gewonnen. En is het toch die zelfhandhaving. En toch dat vertrouwen op eigen gerechtigheid. Ach heren, wat kan er in het arglistige mensenhart niet allemaal wezen. We moeten van zoveel verlost worden en we moeten van zoveel vergiffenis ontvangen. Wilt u door uw Heilige Geest genadig ons bezoeken met uw heil. En zegen niet alleen ons en zegen niet alleen de verkondiging van uw woord in ons midden. Maar zegen uw woord overal waar het vandaag mag worden uitgedragen. Kom er zelf in mee en laat uw Heilige Geest de verkondiging van het evangelie vergezellen, heren. Opdat het alles rijke vruchten mag dragen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Breng zondaren aan uw voeten, o Heere Jezus. En wilt gij de schapen uwer weide voeden en onderhouden. En regeren met uw stok en uw staf. En geven dat woord van u in hun leven meer en meer de overhand mag hebben. Gedenk ons dan zo, Heere, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd aan alle zijden en vers 9. De Heer wou mij wel hard kastijden. 3 en 9 van Psalm 118. We zijn getuigen geweest in de geest van dat gesprek dat plaatsvond tussen de Heer Jezus en Simon, de zoon van Jona. Een gesprek dat dit keer niet onder vier ogen plaatsvond, maar in de kring van nog weer andere discipelen die er dus ook getuigen van zijn geweest. hoe de Heere onderzoek ingesteld heeft naar de verhouding van Simon, de zoon van Jona, tegenover hem als heiland. En hoe hij Petrus gevraagd heeft naar de gesteldheid van zijn hart. Hij vroeg immers, hebt gij mij lief? En dat is uiteraard de vraag naar de gesteldheid van iemands hart. Van de gesteldheid van dat hart en de verhouding van dat hart tegenover de Heere. En we hebben gehoord hoe Simon daar antwoord op gaf. Hoe hij eigenlijk een paar keer een ontwijkend antwoord gaf om daar de Heere mee tevreden te stellen. Maar hoe de Heere uiteindelijk toch afdaalde in zijn nederbuigende ontferming tot het niveau dat Simon alleen maar kon bereiken. En dat was niet zo hoog. Maar de Heere komt naar hem toe. Als hij, Simon, niet naar Jezus toe kan komen op dat hoge niveau, dan daalt Jezus af. Omdat hij dit zwakke schaap niet vergeet. Dit dwaalzieke schaap niet vergeet. En behalve dat de Heer Jezus op deze manier een onderzoek ingesteld heeft bij Petrus, heeft hij hem ook, en dat hoorden we vorige week, in het door hem verzondigde ambt hersteld. De Heer had plannen met Petrus, zo goed als dat hij ook plannen had met die andere discipelen die hij uitgekozen had. Maar Petrus had zich er eigenlijk uitgezondigd, als dat zou kunnen. Als het aan hem gelegen had, dan had hij zich er echt definitief uitgezondigd. Uit de gunst van God en uit de roeping waarmee de Heere hem wilde roepen. En dat moest ook hersteld worden. En vandaar dat tot driemaal toe een opdracht tot hem komt. En we hebben die overdacht. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en wijd mijn schaapkens. Dus het is nu weer in orde met Petrus. Het is nu weer goed. Hij mag weer helemaal in de kring van de broeders functioneren. En er is nu geen belemmering meer, ook voor de Heere Jezus niet, om Petrus straks te gaan uitzenden en hem samen met de anderen de opdracht te geven. Gaat dan heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle volkeren en dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En hen lerende al die dingen die ik u geboden heb. Straks zal de Heere dat gaan zeggen. En dan moeten ze op zijn tijd, als zij toegerust zijn met de Heilige Geest, ook met de daad gaan. Nou, en met het oog daarop gaat de Heere Petrus hier nu wat verdere informatie geven. Maar dat valt Simon nog niet mee. Want de Heere gaat tegen hem zeggen dat er een tijd gaat komen dat hij niet meer kan zoals hij vroeger kon. Dat hij niet meer kan wat hij eigenlijk ook graag wilde. Dat hij afhankelijk gaat worden. En meer afhankelijk gaat worden. Toen gij jonger waart, goddet gij uzelf. En wandeldet alwaar gij wildet. Maar wanneer ge zult oud geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden, want je kunt het zelf niet eens meer. En een ander zal u brengen. Waarheen? Ja, ook naar plaatsen waar je eigenlijk niet zijn wil. Daarmee heeft de Heer Jezus dus het beeld gebruikt. En dat geldt dan niet alleen van Petrus, maar dat geldt van alle mensen, vrijwel alle mensen. Het beeld van mensen die jong waren en ouder worden en met het ouder worden ook ondervinden wat een bekend spreekwoord zegt: de ouderdom komt met gebreken. Niet waar, als je jong bent en tenminste gezond en recht van lijf en leden, dan kun je jezelf helpen. Als klein kind moest je geholpen worden, maar je ouders hebben je geleerd om een hoop dingen zelf te doen en je wilde dat zelf ook doen en je bent het zelf gaan doen. En nou moeten ze zich ook maar niet te veel meer met je bemoeien, want je kunt het nou inderdaad zelf. En je kunt gaan waar je wilt en je kunt doen wat je wilt en je kunt jezelf aankleden en ik weet niet wat allemaal meer. En als je van plan was dit te doen, dan voerde je dat uit, niet waar? Niks, geen belemmeringen. En als je van plan was wat anders te doen, dan doe je dat. Er is niks in de weg. Om het beeld van de Heer Jezus hier voor vast te houden. Je kon je eigen kleren aantrekken. Je kon je eigen mantel aandoen. Je kon je gordel ombinden. Zodat je kledingstuk een beetje omhoog gehesen werd. Waardoor je ook ongehinderd kon lopen. En je ging. Waarheen je wilde. Maar er zijn er in ons midden. En er zitten er ook aan de kerktelefoon mee te luisteren. Die al lang ondervonden hebben dat dat zo niet meer is. Ouder worden, dat betekent inleveren. Ouder worden, dat betekent het gaat allemaal niet meer zo gemakkelijk. Ouder worden betekent je krijgt hoe langer hoe meer een ander nodig om je te helpen. Je hebt een ander nodig. Sommigen hebben een ander nodig om zelfs fatsoenlijk aangekleed te worden. Want dat kunnen ze zelf niet eens meer. Met die stijve vingers, gevolg van de reumatiek. Of nog weer andere dingen. Ze kunnen hun eigen knoopjes niet meer dicht doen. Ze kunnen hun eigen schoenen niet meer aandoen. Lopen, dat wordt moeilijk. Fietsen, dat gaat helemaal niet meer. En als ze ergens heen willen, dan hebben ze iemand nodig om op te leunen. Dan hebben ze iemand nodig om hen er te brengen. Dan hebben ze iemand nodig om hen in hun rolstoel er te brengen. Je hebt ontdekt hoe afhankelijk je bent. En je wordt vaak ook nog gebracht op plaatsen. Waar je eigenlijk zo lang mogelijk aan hebt willen ontkomen. Je wordt gebracht naar plaatsen waar je eigenlijk niet eens zijn wilt. Maar het kan niet anders. Je kunt nou eenmaal niet meer voor jezelf zorgen. En de last voor de familie om voor je te zorgen is door de toenemende gebrekkigheid eigenlijk ook te zwaar aan het worden. En zo word je gebracht door anderen waar je niet zijn wilde. Trouwens, dat hoeft nog niet eens pas op oudere leeftijd bij het heel oud worden te gebeuren. Dat kan ook al gebeuren als een mens nog een heel stuk jonger is. Dan kun je ook allerlei gebreken krijgen die je belemmeren in je bewegingsvrijheid en die je afhankelijk maken van medemensen. Op jonge leeftijd kun je ook gebracht worden naar een plaats waar je niet zijn wil. Het ziekenhuis bijvoorbeeld. Allerlei andere vormen van tegenspoed. En er komt op een gegeven ogenblik zelfs een moment dat ze ons moeten wegbrengen op onze laatste reis naar het graf. En wat heb je er nou tegen te zeggen? Wat kun je er nou tegen doen? Niks. Je kunt je verzetten. Maar dat helpt niet. Soms zie je dat wel eens in een rouwadvertentie. Het is nou niet de meest godvruchtige vorm van adverteren, geloof ik. Maar dat mensen de strijd hebben moeten opgeven. Je hebt dapper gestreden, maar je moest het verliezen. Zo zou ik het toch maar niet doen of laten doen. Als het ons sterven betreft. Zo de dood aankondigen. Maar de werkelijkheid is zo. Een mens kan zich ertegen verzetten. Hij kan er zich ook in zijn gebed tegen verzetten. Hij kan het proberen af te bidden. En toch, God gaat zijn weg. God gaat zijn gang. En het is onherroepelijk waar wat de Heer Jezus hier zegt. Het is een algemene waarheid. Toen je jonger waard, ja, toen kon je jezelf helpen. Maar als je ouder wordt, dan word je afhankelijk. En dan word je naar plaatsen gebracht waar je niet zijn wil. Wel, dat is het eerste wat de Heere ons voorhoudt. En dat is een stukje onderwijs gewoon vanuit de praktijk die we allemaal kennen. Die we allemaal van dichtbij meemaken. misschien persoonlijk, heel persoonlijk aan het meemaken zijn, of anders in onze familiekring of kennissenkring zien gebeuren met een ander. Dat is de werkelijkheid. En mensen kunnen zich ertegen verzetten natuurlijk, ik zei dat al. En je probeert dat ook zo lang mogelijk vol te houden. En er zijn ook mensen die echt alles doen om niet ouder te worden, niet ouder te lijken. Je hebt allerlei cosmetische middelen en je hebt allerlei andere mogelijkheden nog, als kleurspoelingen en ik weet allemaal niet wat, om de kroon van de ouderdom te vermijden en te verkleuren, zodat je die eerkroon niet eens wil dragen. En je hebt allerlei mogelijkheden om toch maar door te gaan. En sommige mensen, en het is soms pathetisch om te zien hoe oudere mensen op hun 80ste leeftijd zich nog als een jong meisje proberen uit te dossen. Soms belachelijk gewoon. Maar je kunt het camoufleren zoals je wil, maar het is niet anders. Het is niet anders. Maar ik geloof niet dat het dat alleen is wat de Heere nu aan Petrus wil vertellen. Ik denk, als we letten op het moment waarop de Heere Jezus dat gezegd heeft, dat het vooral ook te maken heeft met twee andere dingen. Petrus krijgt niet alleen te horen dat hij, als hij ouder wordt, gebrekkig wordt, maar Petrus krijgt dit te horen met het oog op het ambt waarin de Heere hem nu juist weer hersteld heeft. Dat was een groot voorrecht. En zo mag Petrus het ook best beleven, dat de Heere hem toch nog weer wilde gebruiken. Ondanks wat Petrus gedaan had, dat verschrikkelijke kwaad, wat hij natuurlijk zelf ook als een verschrikkelijk kwaad in zijn leven is blijven meedragen, en waar hij zijn leven lang toch eigenlijk zichzelf ook niks over kon vergeven. Ook al wist hij dat het wel door de Heere vergeven was, maar hij kon het zichzelf nooit vergeven dat hij ooit zo ver gekomen was. Ik ken die mens niet. Maar de Heere heeft dat nou goed gemaakt, uit genade, uit pure genade. En hij mag weer meedoen in de arbeid in Gods koninkrijk. Maar laat Petrus wel bedenken dat het behalve een groot voorrecht ook nog wel wat anders met zich meebrengt. In dienst van deze koning staan, dat is in dienst staan van hem die ze aan het kruis hebben genageld. Dat die staan in dienst van hem die gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Staan in dienst van deze koning is staan in dienst van hem die gezegd heeft, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En dat moet Petrus ook bedenken. Dat zit eraan vast, apostel van Jezus Christus te zijn, uit te gaan in een wereld die in het boze ligt met de boodschap van de gekruisigde zaligmaker. Dat brengt met zich mee dat je ontmoetingen krijgt met mensen die zeggen, die boodschap is mij een dwaasheid. En met mensen die zeggen, die boodschap is mij een ergernis. En dat is maar niet een tegenspreken dat je dan alleen kunt verwachten. Dat is niet alleen maar een verwerping van jou en de boodschap die je brengt, maar dat betekent dat ze je armen ook wel eens vastpakken en dat ze ze samenbinden. En dat ze je meenemen naar een plek waar je niet zijn wilt. En het duurt niet eens zo lang. Hoeveel tijd is er nou voorbij gegaan tussen dit moment waarop Jezus deze woorden spreekt en dat ogenblik dat Petrus en Johannes, nadat zij die kreupelen bij de Schone Poort in Jeruzalem genezen hebben, door het Sanhedrin worden gearresteerd en opgesloten worden in de gevangenis. Hoeveel tijd is er nou tussenin geweest? Dat is maar weinig geweest. Maar dan gebeurt het al. Ze zullen u brengen waar gij niet wilt. Ze hebben Petrus voor het Sanhedrin gebracht en dan moesten ze zich verantwoorden. En toen ze uiteindelijk geen vat op hem bleken te hebben, toen hebben ze hem gegeeseld. slaag gegeven. Ze hebben hem gebracht waar hij niet zijn wilde. En nou wordt hij dan op dat moment al wel weer bevrijd, maar de donkere wolken blijven wel boven zijn hoofd hangen. En het is een poosje later en dan komt het van een andere kant. Dan denkt Herodes de Joden een dienst te bewijzen als hij de leiders van de christelijke gemeente in Jeruzalem gaat oppikken. En hij heeft eerst Jacobus gearresteerd en die heeft hij al heel gauw geëxecuteerd ook. En hij heeft gemerkt dat de Joden dat wel mooi vinden. En Herodes doet alles om bij de Joden in het gevlei te komen. Dus hij arresteert ook de volgende en dan zit Petrus daar. En dan wordt hij door 4 soldaten bewaakt in zijn cel. Alsof het de meest gevaarlijke crimineel is. Maar hij moet in ieder geval bewaard blijven. Het is dat de Heere nog plannen met Petrus heeft die hij nog moet volbrengen. En dat Petrus daardoor van de Heere de genade ontvangt dat hij uit die gevangenis bevrijd wordt op een hele wonderlijke manier. Maar hij heeft weer eens ondervonden dat het niet gaat zoals hij had gedacht en zoals hij had gewild en zoals hij had gekozen, maar dat er krachten in het werk zijn om hem te binden en om hem te brengen op plaatsen waar hij niet zijn wilde. Het hangt onlosmakelijk samen met zijn taak, met zijn roeping. Het is maar niet alleen een kwestie van ouder worden en zwakker worden en gebrekkiger worden, zoals in het leven van zoveel mensen, maar het heeft hier ook ambtelijke consequenties voor de apostel. Totdat hij straks weer gearresteerd wordt en dan voor de laatste keer. En dan is er geen engel meer die in de cel komt om hem te bevrijden. Dan is er geen engel meer om hem buiten de deur van de gevangenis te zetten. Als hij dan de deur van de gevangenis uitgeleid wordt, dan wordt hij weggevoerd om gekruisigd te worden. Zoals het verhaal vertelt, zelfs met zijn hoofd naar beneden. Gekruisigd. Want hij gaat sterven. Johannes heeft het commentaar gegeven. Johannes heeft dit geschreven nadat hij het allemaal gehoord had wat er met Petrus gebeurd is. Misschien dat het goed is om daar ook nog even op te letten, gemeente. Dat het nou juist Johannes is die dit vertelt. Het was ook de enige die het kon vertellen van de evangelisten. Want Matthäus was er waarschijnlijk al niet meer. En Lucas misschien ook al niet meer, maar Johannes is de evangelist geweest, is de apostel geweest die het langste geleefd heeft. En die het helemaal meegemaakt heeft, tot in hoge leeftijd toe, wat er toen allemaal over de kerk des Heren heen loskwam. Dat ze geacht werden als schapen ter slachting. Hij is zelf ook banneling geweest op het eiland Patmos, daar zat hij gans alleen. Het is dat de Heren hem bezocht en dat de Heren een venster in de hemel maakte en dat hij kon zien en kon horen wat de Heere aan hem openbaarde, wat hij heeft mogen vastleggen. Maar het is deze Johannes geweest die op oudere leeftijd, als er al zoveel om hem heen weggevallen zijn, zijn evangelie gaat schrijven. En dan vertelt hij ook deze geschiedenis. Hij die zoveel met Petrus opgetrokken was, weet u nog? Dat koppel. Ze gingen samen naar de tempel. Ze hebben samen voor het Sanhedrin gestaan. Ze hebben samen in de gevangenis gezeten. Ze kenden elkaar zo goed. Ze wisten zoveel van elkaar af. Het waren broeders in de Heere. Ze waren verenigd in hetzelfde geloof. In dezelfde liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Ondanks geweldige karakterverschillen. En als Johannes neerzit op zijn oude dag en hij schrijft op zijn perkament deze geschiedenis. Dat Jezus, en dat komt hem weer helder voor de geest, en die zat naast Petrus wellicht toen Jezus het hem zei, toen hij jonger waard enzovoort, toen hij die woorden van Jezus op papier gezet had, toen heeft hij onwillekeurig van zijn papier opgekeken. En voordat hij toen verder schreef, heeft hij in de geest gezien wat hem daar, toen hij in Efeze verkeerde, verteld werd over het einde van Petrus. En toen heeft hij het verband gezien tussen die woorden van Jezus en de dood van zijn broeder. En toen heeft hij gezien met welk doel Jezus deze woorden sprak. Vooral met welk doel hij dat zei. Betekenende hoedanige dood hij sterven zou. En toen heeft Johannes geweten. Hij heeft het achter de rug. Hij is er doorheen. En ik sta nog voor. Wat Jezus zei, dat geldt speciaal voor Petrus die hersteld is in het ambt. Maar nog belangrijker, en dan mogen we de toepassing ook weer wat breder maken. Toen ik pas op de weg was, toen kon hij toch ook zoveel zelf. Toen hij pas op de weg was, toen hij pas door Jezus tot discipel gemaakt was, toen was hij toch vol zelfvertrouwen. Wat heeft hij toen een keer gezegd? Ik. En hij bedoelde het nog goed ook. Hij wist ook zeker dat hij het meende. Ook toen hij zei, oh, zullen ze u allen verlaten? Ik niet. Ik geen zins. U zegt, zei hij dan altijd, ik. Nee, hij zei ook wel eens, gij. Gij, zei de Christus. Dat meende hij ook. Maar toch zat er toen nog heel veel van zichzelf in. En toch was heel zijn godsdienstige en heel zijn geestelijke leven toch nog vervuld van wat hij allemaal wist en wat hij allemaal deed en wat hij allemaal zou. Het hoort ook helemaal bij hem. Bij dat gorden van zichzelf en bij dat gaan waarheen hij wil. Als de Heer Jezus een vraag stelt aan de discipelen, dan is het Petrus die weer wat zegt. Het hoort er ook helemaal bij. Bij die instelling van gij gordet gij uzelf. En ge gingt waar ge heen wil. Petrus, nummer 1. Altijd voorop, altijd klaar. Met zijn beloften en met zijn woorden en met zijn beweringen. En met dingen die hij ook niet eens waar kon maken. Maar dat ging anders worden. En eigenlijk is Petrus al bezig om te ervaren dat de Heere dat anders maakt. Is de Heere al begonnen met Petrus te laten zien dat het zo niet gaat. En dat je er zo niet komt. Als je denkt dat je er zo komt, dan loop je vast. Dan loop je muur vast. Want dan komt er onherroepelijke moment. Dat je, al is het maar voor de stem van een dienstmeisje, zwicht. Zelfoverschatting loopt altijd op een diepe teleurstelling uit, ook op godsdienstig gebied. En als je jong bent en als je pas op de weg bent en als je de Heere pas hebt leren kennen in je leven en als je Gods genade pas voor het eerst hebt leren denken en leren ervaren, dan kan een mens nog wel eens denken, nou zo blijft het nou altijd. En nou zal ik en ik zal nooit meer twijfelen en ik zal
de Heere hartelijk liefhebben en natuurlijk de Heere kan op me rekenen. Wacht maar. Wacht maar. Er zijn veel dingen waar een mens aan sterven moet. Er zijn veel dingen die door de Heere gebruikt gaan worden om een mens zijn afhankelijkheid te leren. Was die dan geen godvrezend man die Petrus? Was het dan geen oprechte beleider van de Heere Jezus? Ja, dat ontkennen we natuurlijk niet. Dat doet de Heere Jezus ook niet. De Heere Jezus zegt zelfs tegen Petrus, vlees en bloed hebben natuurlijk niet dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus het zat in de grond van de zaak echt wel goed. Maar een mens kan ook met zijn bekering wat worden. En een mens kan ook met zijn oprechte keus wat worden. En een mens kan ook met zijn waarachtige geloof en zijn geloofsbeoefening en beleving wat worden. En Petrus zal gaan ondervinden, en hij is ook al bezig dat te ondervinden, dat hij daarmee toch een keer vastloopt. Hij moet ook eens wat minder ik gaan zeggen. En hij moet ook eens wat meer gij. Ten slotte zal het er ook toe moeten komen dat hij zegt, gij alleen, o Heere. Dus met het ouder worden en met het verder geleid worden, en dat bedoelt de Heere maar, en dat is niet alleen voor Petrus waar, maar dat is voor allen waar die de Heere in oprechtheid mochten gaan vrezen. Met het ouder worden wil de Heere ze ook meer en meer afhankelijk maken. Het leven buiten zichzelf zoeken. Want wat heb je nou allemaal? Wat kun je nou aanwijzen dat je bezit? Wat is je geestelijke bagage? Wat draag je nou mee? Wat voor voorraad heb je nou om uit te putten? Geeft de Heer je een voorraad geloof mee? Zodat je vandaag genoeg hebt om te geloven, maar nu ook al zeker weet dat je morgen genoeg hebt om te geloven. En als de tegenslagen komen, dan heb je ook genoeg om te geloven. Geef de Heer je een voorraad vrezen Gods mee, zodat je vandaag de Heer kunt vrezen. En er eigenlijk ook vandaag al zeker van kunt wezen dat wat de omstandigheden morgen of volgende week ook zullen zijn, dat je dan ook echt heel bewust in de vrezen des Heeren zult staan. En dat je daarom kan zeggen, Heer, ik zal u ook morgen hartelijk lief hebben en ik zal ook tot aan mijn dood toe u verheerlijken. Heb je die bagage? Vandaag kun je staande blijven in de verzoeking. Maar kun je daaruit nou concluderen dat je de garantie hebt dat je morgen ook staande kunt blijven, ook als de verzoeking komt? Ook als er een dienstmeisje komt om tegen je te zeggen, jij hoort ook bij hem, nietwaar? Wat heb je? Een mens moet het leren dat hij vanuit de bediening van Gods geest moet leven en altijd weer in het nulpunt terechtkomt. Met wat hij ook al bezat, had bezeten, wat hij ook had gedaan en beleefd. De Heere trekt hem altijd weer door het nulpunt heen. Om vandaag te geloven moet je het van de Heere ontvangen. Maar als je morgen moet geloven moet je het weer van de Heere ontvangen. En je handen waren weer leeg. En als vandaag de Heere vraagt hem te vrezen, het kwade te vermijden en het goede te kiezen. Want dat is toch de vrezen des Heeren. En je staat er morgen weer voor. Dan zul je zeggen, Heere, ik heb weer niet. In mezelf altijd maar weer tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Ik moet het altijd weer van boven hebben. En hoe leert de Heer het dan? Ja, hoe leerde de Heer dat Petrus? Om te beginnen tuimelde die van een hoogte naar beneden. En de Heer liet het toe. Nee, ik zei niet dat de Heer dit gewild heeft, maar de Heer liet het toe. Petrus het wilde wel toe. En hij liet hem vallen. Zo vallen dat hij verminkt en gekneusd en gebroken op de grond. leerde de Heer het hem. En zo leert de Heer het nog menigmaal. Dat je er echt mee vastloopt. Soms in een weg die je niet betreurt achteraf. Dat het zo ver moest komen. Maar het moet er wel van komen dat je het uit handen geeft, dat stuur, dat roer. Dat gaat echt niet vanzelf. Dat is een proces. Dat was bij Petrus begonnen. Is Petrus er nou? Heeft hij nou van deze ervaring zoveel geleerd en is dat nou tot zo'n zegen in zijn leven geweest dat hij het nou voortaan altijd kan? Nee, hij zal zichzelf nog meer dan één keer tegenkomen. En hij zal nog meer dan één keer weer ervaren dat het niet van hem afhankelijk is. En dat het niet in zijn handen ligt. En dat de Heer het niet aan hem heeft toevertrouwd. En dat de volharding der heiligen geen kwestie is van onze inspanningen, van onze gehoorzaamheid en van onze getrouwheid. Maar wat de Heere in de paaszaal tegen hem zei, dat zal de Heere iedere keer weer moeten zeggen. En dat zal Petrus iedere keer weer indachtig moeten zijn. En iedere keer zal hij er weer troost en houvast aan moeten hebben. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Petrus heeft in ieder geval ontdekt wat hij vroeger eigenlijk niet eens wilde geloven als een ander dat van hem zei. Maar hij heeft ontdekt dat hij in het diepst van zijn bestaan een vloeker is en een lasteraar en een verloochenaar. Dat werkt de afbraak. Verdere gang van het leven in de omgang met de Heer. En dat is nou net een beetje anders dan in het natuurlijke leven. Want bij het natuurlijke leven, dan denken wij dat als we ouder worden, dat zeggen we dan ook wel eens zo, wie heeft zijn schaapjes op het droog? Maar als een mens in geestelijke zin ouder wordt en verder geleid wordt, dan heeft hij zijn schaapjes niet op het droog, maar dan heeft hij zijn schaapjes allemaal die moet zien te drinken. En heeft hij erbij gestaan toen ze gedronken. En hij moest ze overgeven. En gemeente, dat is nou net opwassen in de genade. Dat is niet omhoog schieten als een wonderboom. Dat is niet vrijmoedigheid krijgen om overal te getuigen. Dat is niet bergen kunnen verzetten. Maar opwassen in de genade, dat betekent hoe langer hoe meer bewust van genade gaan leven. Dat betekent hoe langer hoe meer heel bewust die telkens weer lege handen uitstrekken en de Heere voorhouden en zeggen, Heer, ik heb weer niks. En het is weer niks. Wilt u nog eens aan me denken? Dat is opwassen in de genade. Meer en meer die zaligmaker nodig gaan krijgen. En meer jezelf gering achten. Wees met ootmoedigheid kleed. Opwassen in de genade. U kent dat beeld ongetwijfeld wel. Het is altijd toch weer veelzeggend. Al zie je het vandaag niet eens zo heel veel meer. Maar dat is het beeld van die stratenmaker die op zijn knieën ligt. En zijn werk doet. En ondertussen zelf achteruit gaan. En daarom is het vandaag, alle tijden wel, maar vandaag ook zo'n ontzettend misverstand. Als we denken dat de ellendekennis alleen maar iets van het begin van de weg is. Dat de ellendekennis iets is waar je natuurlijk niet aan ontkomen kunt, maar dat je er wel een keer doorheen komt. En dat je het dan toch achter je laat, want nou zijn we verlost. Dat is een misverstand, een ernstig misverstand. En als God waarlijk in iemands leven werkt, niet als je het jezelf maar verbeeldt en als je een ingebeeld en een zelfgemaakt geloof hebt, want dan kun je dat altijd wel blijven geloven. Je hebt je wel eens vervelend gevoeld, je hebt je wel eens bedroefd gevoeld, je hebt je wel eens geschaamd voor je zonde, je hebt je zonde beleden en je hebt vertrouwd de Heer vergeeft ze en dan is dat voorbij en dan is dat voorgoed voorbij. Als je zo kunt redeneren, dan ben je er altijd wel. Maar als de Heere echt in een mens werkt. En je hebt dat wel eens gedacht, dat nou je zonden achter je lagen en de ellendekennis voorbij was. Oh, wat wordt het dan een verdrietige ervaring als de Heere je gaat laten zien dat er nog veel meer ongerechtigheden zitten. Veel meer dan je ooit gedacht had. Wat wordt het dan een teleurstelling? En dan kan een mens wel eens aan de rand van de wanhoop komen. Als je ontdekt dat bij dieper graven je meer gruwelen vindt. En als je tot de ontdekking komt dat je bekeerd was en toch nooit bekeerd zult zijn. Ik bedoel je oude mensen. Die wordt nooit bekeerd. Nooit! Die kun je een beetje aankleden en een beetje een vrome jas geven, maar die kun je nooit veranderen, die oude mens. Het enige wat er met die oude mens gebeuren moet, en dat is een pijnlijk proces, want die oude mens, hoezeer je hem ook haat, en begint en leert haat, het is wel een stuk van jezelf. Het is wel diezelfde mens, die zo en zo heet. En als het enige wat er met die oude mens gebeuren kan, dat is hij moet sterven. Hij moet de dood in. En ik moet dat ervoor over gaan krijgen. Om mezelf met al mijn boze lusten te kruisigen. En hoe kan dat? Dat kan alleen maar als het gepaard gaat met een groeiend vertrouwen op die zaligmaker. En op zijn gerechtigheid. En op zijn volbrachte werk. Dan hoef je het ook niet meer zelf allemaal in te vullen. Dan mag je het in al je aanvechtingen toch wel weer eens kwijt. In zijn handen. En als de Heer het dan zegt, dit is de weg. Dan geeft hij er ook genade bij om die weg te gaan. Zie maar aan Petrus, want hij heeft het er dan toch voor over. En als hij een pak slaag gehad heeft op het wel van het Sanhedrin. En als ze hem gedreigd hebben, denk er om niet meer in die naam spreken. Dan zegt hij, ja, ik kan het toch niet laten. Ik kan het niet laten, jullie kunnen me verbieden wat je wil. Maar ik kan het niet laten om te spreken van die zaligmaker die mij zo uitnemend heeft lief gehad. Ik kan het niet laten. Daar vloeit mijn mond toch weer van over. En al hebben ze hem dan een pak slaag gegeven. Ach, die pijn hebben ze nog maar amper gevoeld. Want ze hebben God verheerlijkt. Omdat ze waardig geacht waren geweest. U luistert. Ze vonden het een eer. Dat de Heere het hen waardig keurde. Om terwille van zijn naam smaadheid te dragen. De onderwerping gaf hem rust. En als hij dan straks gekruisigd moet worden, dan is hij ook gewillig. Gewillig om sterven. En nou kom ik bij die woorden, ik citeerde ze zojuist, maar ik citeerde ze niet correct. Dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt. Er staat niet dat Johannes geschreven heeft dat Jezus dit gezegd had, betekenende met hoedanige dood hij sterven zou. Maar met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Dat is wat anders. Kan dat dan? Dat een mens in zijn sterven God verheerlijkt. Wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat als iemand een marteldood sterft, zoals van Petrus verteld wordt, dat zo'n marteldood tot verheerlijking van God is? Ja, dat zou kunnen. Maar toch niet alleen. Betekent het dat God verheerlijkt wordt als een mens, als dat dan zo moet gebeuren en als dat dan over een beslist is en als dat de uitspraak is van de rechter, dat hij gewillig zich overgeeft om de straf te dragen die hem toegekend is en dat hij niet moppert en protesteert en dat hij niet met zijn vuisten gebald tegenover die rechter staat en maar dat hij zwijgt? Ja, dat is er ook een onderdeel van. Het kan in ieder geval niet van ons uit. Net zo min als dat het leven van ons uitkomt, gaan, net zo min kan ook dat God verheerlijk het sterven iets zijn waar we onszelf gebracht hebben. Van ons uit, en als wij de interpretatie moeten geven, dan is sterven altijd onluistering. God verheerlijk het sterven, dat kan, maar dan alleen in de gemeenschap met hem in wie we het leven hebben gevonden. Mijn leven is met Christus verborgen in God, zegt Paulus. Nou, dat weet Paulus Peter het ook. Mijn leven is met Christus verborgen in God. En dat leven hier op aarde, dat is ook aan Christus verbonden. Dat is zijn leven geworden. Ik leef. Toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En als voor zo iemand het stervensuur komt aan de kruispaal of op de brandstapel of op welke andere gruwelijke manier ook, zodat zijn sterven een marteldood zal zijn, dan kan het in het vertrouwen, kan hij in het vertrouwen dat Christus in hem leeft, dood onder ogen zien. Sterven moeten we allemaal, gemeente, dat weet ik. Dat zeg ik zonder dat ik dat hoef te zeggen. We weten dat. Af en toe moeten we er elkaar toch weer eens aan herinneren, nietwaar? Dat doet de Heer ons in zijn woord ook. En de klok van de kerk luidt een aantal keren per week soms om ons er op die manier ook weer eens aan te herinneren. Memento mori. Denk dat gesterven moet. Maar hoe zal dat zijn? Ik ga er niet vanuit dat we vandaag allemaal in één keer mee zullen maken dat de marteldood van ons gevraagd wordt en dat we daartoe bereid moeten zijn. Het is lang geleden dat mensen ter wille van het geloof in ons land ter dood gebracht zijn. Die tijden zijn er wel geweest, toen, daar, in de Bijbelse tijden, later, tijden van de reformatie. Het is meer gebeurd, maar we leven wat dat betreft vandaag in gezegende tijden, dat de Heer ons daarvoor bewaart. Hoe lang dat zo zal wezen, weet niemand. En kan ook niemand voorspellen, dat kan zo veranderen, dat hebben ze misschien vroeger ook niet gedacht, dat het in één keer zo om kon slaan. Maar dat kan nu eenmaal, want de wereld ligt in het boze en de Heer heeft dat woord gesproken. U moet er maar goed om denken dat het nog altijd waar is, want na zoveel eeuwen is de wereld nog geen zier beter geworden. Die heeft hem gehaat en die zal altijd de discipelen van Jezus blijven haat. Maar toch gaan we sterven. En zal dat sterven nou God verheerlijken? Sterven zijn gemeente. Nee, dan hoeft dat niet per se op de brandstapel. Dan kan dat gewoon ook op een ziekbed dat sterfbed werd. Dan kan dat ook onder misschien hele onluisterende omstandigheden. Zo'n met zijn hoofd naar beneden opgehangen kruisering was ook geen aantrekkelijk schouwspel. En bij een sterfbed staan is in vele gevallen ook niet een aanlokkelijk gebeuren. Soms als de ziekte lang duurt. En als de ziekte hoe langer hoe meer van de gezondheid wegneemt. En als de ziekte hoe langer hoe meer die vitale delen van het lichaam sloopt. Dan staan we er als omstanders wel eens bij. Dan denken we wel eens. Ook nog. Is het nou nog niet genoeg? Dan is er niks moois aan sterven. Dan is er ontluistering, aftakeling, afbraak. te hebben gedaan. Afbraak, aftakeling en ene lijn weten waar. De rechtvaardigen en de goddelozen, dan zijn ook kinderen Gods bij die zo gesloopt worden. Nee, nee, het God verheerlijk het sterven, dat bestaat niet om, om het met het Bijbels voorbeeld te zeggen dat al Gods kinderen, net als Elia met het vurige wagen, bespannen met vurige paarden naar de hemel gaan. Dat ze als het ware met een onweder ter hemel varen en God verheerlijk en met hun laatste snik altijd nog uitdragen de verwachting en de hoop die in hen is. Dat kan. Dat kan. Maar het kan ook wezen dat iemand vanwege de hevige pijnen die alleen maar met de zwaarste pijnstillers te bestrijden zijn, eigenlijk niet eens meer weet dat hij leeft. En zo weggelegd in de dood. Een semi-coma terechtkomt. En dan in een coma terechtkomt. Het zit niet in de uiterlijke omstandigheden, gemeen. In het sterven God verheerlijken. Of dat nou op zo'n slopend ziekbed is. Of dat dat nou met een auto-ongeluk is, of dat je onder het puin van een ingestort huis bedolven wordt. Of dat je overhoop gestoken wordt op straat door een crimineel. God verheerlijk het sterven, dat is in Christus ontslapen. In Christus dus allereerst geborgen zijn. In God verheerlijk het sterven, dat is niet altijd een helder dood. Maar dat is een jezelf kunnen overgeven in de handen van die vertrouwen zaligmaker en weten. En in dat vertrouwen leven en sterven dat je voor altijd voor zijn rekening ligt. God verheerlijk het sterven, dat is anders dan dat wij onze maatstaven aanleggen. Maar dat is dat God stervens genade geeft. Misschien op het moment dat de laatste adem uitgeblazen wordt. Misschien 14 dagen van tevoren. Omdat je na die laatste 14 dagen helemaal comateus bleef. Of dat het leven het zo duidelijk heeft verduidelijkt. Dat leven. Daarom sterven, gewin. Nou, dat krijgt Petrus voorgesteld en dat zal gebeuren ook en dat is gebeurd. Hij heeft bij Johannes, ik zei het al, heeft er denk ik toch met een beetje heimwee aan gedacht. En heeft gedacht, Petrus, jij bent een jongen. Maar kan het ook voor ons gezegd worden? Wij leven. En we hopen nog lang te leven. Misschien sommige mensen niet meer. Maar we gaan sterven. En wat is dat nou? Wat is het voor ons? Wat is dit leven? Ik zei zojuist met Paulus woorden, het leven is mijn Christus. Door al die afbraak van mezelf heen heb ik dat moeten leren. En heeft God het me genadige willen leren. En ben ik ervoor ingewonnen om het er helemaal mee eens te zijn. En nou zou ik ook niks meer anders willen. En laat me maar zwijgen over mezelf. En laat me maar eens heel wat keren minder ik zeggen. Maar laat me maar eindigen in hem. Hij, gij alleen. Gij, o Lam Gods, zijt waardig te ontvangen. Leven is mijn Christus. Is het dat? Dan heb je er hoop op. Dan mag u er hoop op hebben. Ik weet de omstandigheden niet waaronder het gaat gebeuren. Ik weet helemaal de tijd niet waarin het gaat gebeuren. Ik weet helemaal niet wat voor ontluistering u allemaal mee moet maken. En hoe u pond na pond van uw lichaamsgewicht misschien kwijt zult raken. Zodat er bijna niks meer over is. Maar dan mag u toch verwachten en hopen dat u God, dat u zaligmaker, waarachtig en getrouw blijft. Ook in het sterven hier. Voor hen, voor wie het leven. Is het sterven gewin en de Heere zegt, kom gij gezegende mijn vader. Al het lijden is vergeten. Dat heeft zijn. 73, het 12e vers. Barmhartige God, wij danken uw grote naam voor uw woord. U hebt het weliswaar tot Petrus gesproken. En voor hem allereerst was het bedoeld, maar het heeft u behaagd om via een andere dienstknecht van u ook dat te laten vastleggen in het evangelie. Zodat het ook ons bereikt en zodat het ook voor ons uw woord is. Nu worden wij daar ook door onderwezen, we worden daardoor ook vermaand, we worden daar ook door opgeroepen en we worden daar ook voor de vraag gesteld: wat is uw leven en wat zal uw sterven zijn? Heer, heilig het woord dat we gehoord hebben aan ons hart. Het is waar genoeg, het is reëel genoeg, het is maar niet een verzinsel, het is maar niet uit de lucht gegrepen, een boodschap die er ons van vertelt dat we minder worden en dat we dat bij het ouder worden ook meemaken. Het is maar niet een boodschap die geen enkele grond in de werkelijkheid heeft als ons verteld wordt dat we een keer gaan sterven. Dat zegt de werkelijkheid elke dag. En we moeten ermee klaarkomen, heren, met dat minder worden, met dat ouder worden, met dat vergankelijker worden, met dat vergaan zelfs. En we moeten het ook op geestelijk gebied leren. Heren, dat geldt toch ook voor de mens. Zeker ook voor hen die in vrees. Kunnen we nog veel van onszelf verwachten? Wat kunnen we nog veel denken van onszelf? Wat zullen wij nog veel? Ach, heren, we zullen niks. We zullen echt niks. Dat moeten we ook beleven. Als u het ons niet geeft, dan hebben we ook niks. Kunnen we geen dag verder. Kunnen we niet leven. Kunnen we niet sterven. Kunnen we zeker niet God verheerlijken sterven. Heren, leer het ons. Leer het al degenen die u vrezen bij aanvang en bij voortgang. Dat al hun heil en al hun gerechtigheid en al hun zaligheid en al hun heiligheid alleen maar ligt in die ene naam, Jezus Christus. Om het dan uit hem te ontvangen. Maar zo te beleven en werkelijk echt te mogen weten, leven is bij Christus. En dan kan dat laatste ook, en dan wordt dat ook waar, het sterven, gewin. Dan worden we er niet minder van, al laten we nog zoveel achter en al gaan we nog zo met lege handen en al nemen we nog zo weinig mee. Maar die overwint zal alles beërven, zegt de God. Leren heilig uw woord aan ons hart en breng ons ook vanavond weer samen. Onder het evangelie, tot de roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 147 en daarvan het zesde vers. 147, vers 6. Laat ons zijn in vrede en draag met uw God zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.